Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek geschreven door Robrecht Boudens. En we zijn gekomen aan de teksten van Newman, teksten nu in verband met Newmans leven. Ik begin aan tekst nummer 7, een reactie op de Tract Movement, Newman en Rickards. Op 22 november 1833. Jouw brieven doen mij altijd genoegen. En stel je maar niet voor dat dit niet zo zou zijn als een brief kritiek bevat. Wat onze huidige activiteit betreft, we zijn van wal gestoken en met Gods hulp zullen wij doorzetten, zonder er ons om te bekommeren, of men er nu goed of kwaad van zegt, noch of wij echte of gemeende flaters begaan. Wij zijn als mensen die een rots beklimmen. Wij scheuren onze kleren en kwetsen ons. Nu en dan glijden we uit. Maar toch worden wij, dat is althans mijn hoop, zonder ons te bekommeren om de toeschouwers die kritiek uitoefenen. Als onze zaak er maar bij gebaat is, niettegenstaande onze kwetsuren. Daar heb je dan ons standpunt. Wij staan los van iedere groep. Behalve aan God en aan de kerk zijn wij aan niemand verantwoording verschuldigd. Wij compromitteren niemand. Wij dulden blaam en doen ons werk. Ik meen dat ik zeer oprecht ben wanneer ik zeg dat ik er geen bezwaar tegen heb dat men van mij zegt dat ik te ver ga, zolang de zaak van de waarheid er maar baat bij heeft. Het leidt geen twijfel dat energie scherpte geeft aan iedere onderneming. En energie is altijd onvoorzichtig en overdreven. Dit zeg ik niet om dergelijke tekortkomingen te verontschuldigen, nog omdat ik er mij bewust van ben dat ik ze zelf heb. Ik zeg het, opdat het een troost en een verklaring mogen zijn voor hen die van mij houden en die door wat ik doe wellicht pijnlijk verontrust zijn. We zullen je erkentelijk zijn om je raad. Voor je klappen zullen wij je danken. Maar onze eigen weg zullen wij volgen, met het licht dat ons door de Almachtige God en door de Heilige Kerk gegeven wordt. Wij hopen onze vrijheid ten overstaan van alle mensen te bewaren en voldoende doorzettingsvermogen te hebben om ons door niemand te laten tegenhouden. Zich daarover bedroefd te voelen is een pijn die hopelijk zal voorbijgaan. Er is een tijd geweest dat het mij zou verontrust hebben te weten dat de mensen in Oxford tegen ons waren. Ik meen dat ik daar nu boven sta, hoewel het mij pijn blijft doen door vrienden bekritiseerd te worden. Denk in geen geval dat ik met lofbetuigingen word overladen. Ik hoor slechts spreken over wat ik verkeerd doe. Voor mij is het goed dat dit zo is, al ben ik soms geneigd tot wanhoop. En al is het niet zonder moeite dat ik mijn aandacht bij mijn werk houd. Ja, eigenlijk voel ik mij meer tot het andere extreem gedreven. Ik stel mij de mensen gemakkelijk als vijanden voor, en ik veronderstel, als iets dat vanzelf spreekt, dat ze mij zullen tegenwerken. Tekst nummer 8. Niet meer thuis in de kerk van Engeland. Newman aan Rogers, 25 november 1840. Enkele tijd geleden schreef ik naar Kiebel om hem volledig in te lichten over de moeilijkheden betreffende St. Mary's. Ik was beslist zijn raad te volgen. Op drie punten legde ik de nadruk. Vooreerst op de onmogelijkheid waarin ik verkeer om de juiste houding te vinden in mijn omgang met mijn parochie. Ten tweede op de invloed die ik uitoefen op de studenten, wat eigenlijk buiten mijn bevoegdheid valt. En ten derde op de oriëntatie van mijn opinies, waardoor ik sympathie voor Rome opwek. Enkel dat laatste punt achtte hij belangrijk, en hij liet me volledig vrij mijn ontslag als vicar van St. Mary's in te dienen, indien ik dat doen kon zonder ergernis te geven. Tegelijkertijd echter drukte hij de wens uit dat ik zou blijven. Hij zag geen dwingende reden voor mijn ontslag. Ik voelde dan ook dat ik moest aanblijven, want wat ik van hem had willen vernemen was dat ik vrij was om het te doen. Wat ik bedoel is dit: er zijn zoveel redenen die er mij toe nopen aan te blijven, zo gauw ik tot de conclusie kom dat het niet mijn plicht is te gaan. Sinds hij mij zijn mening te kennen gaf, heb ik mij nog drie bedenkingen gemaakt, die meehelpen om mij daarbij neer te leggen. Vooreerst weten wij nog niet welke dosis meegebrachte katholieke waarheid de Anglicaanse kerk kan dragen. Voor het ogenblik testen wij als het ware onze gevechtstuigen. Ik weet dat het risico van een explosie bestaat, maar toch heeft men niet het recht ervan uit te gaan dat onze zaak de proef niet zal doorstaan. Vervolgens, als ik schrik heb voor de verdere oriëntatie van mijn onderwijs, dan moet ik toch ook vaststellen dat die tendens even sterk aanwezig is bij Hooker of Taylor. Ook zij zijn de richting naar Rome ingeslagen, al zijn ze misschien nog niet zo ver gevorderd. Ik denk dat Hooker zich even onwennig zou voelen als ik, als hij op de preekstoel van St. Mary's zou staan, tenzij hij uitdrukkelijk tegen Rome zou gaan preken, wat hem in de gewone parochiesermoenen nog niet zozeer zou meevallen, denk ik. Het zou de moeilijkheid overigens ook niet oplossen. Het komt mij voor dat hij, en al onze theologen in feite, even onwennig zou zijn als ik het ben. Allen brengen wij een zekere sympathie voor Rome op gang, in de mate namelijk dat ons systeem niet realiseert wat Rome wel realiseert. Ten slotte, voor zover wij er ons rekenschap kunnen van geven, is de vijand die ons het onmiddellijkst bedreigt het liberalisme, het rationalisme. Het is mogelijk dat ik mij van St. Mary's preekstoel zal te bedienen hebben tegen een vijand die morgen zal oprijzen. Het is mij overigens ook duidelijk dat het protestantisme zekerder naar ontrouw leidt dan mijn eigen inzichten mij naar Rome leiden. Dat wij, zoals ook de Rooms-Katholieken, vreselijk lijden omwille van de scheiding, is iets waaraan ik niet twijfel. Ik ben volstrekt niet onlogisch wanneer ik zeg dat Rome, naar mijn aanvoelen, het centrum van eenheid is, en anderzijds toch niet aanvaard dat zij alleen onfeilbaar is. Dat is een uitvoerige uiteenzetting geworden, en ik weet niet of je ze zult vatten. Maar of ik er nu mee verder ga of niet, de conclusie is dat ik mij rustiger voel dan ooit. Het boezemt mij volstrekt geen schrik in dat een aanzienlijk aantal mensen wellicht naar Rome zal overgaan, zolang ik maar zeker kan zijn van mezelf. Als ik vertrouwen mag hebben in mezelf, dan kan ik ook vertrouwen hebben in anderen. Zoveel dingen pleiten in ons voordeel, dat het ons voldoende is een gerust geweten te hebben. Tekst nummer 9. Het afscheid van de vrienden. 25 september 1843. Het laatste gedeelte van het bekende sermoen dat Newman op 25 september 1843 in het kleine kerkje van Littlemore hield. Hij spreekt de Anglicaanse kerk aan, zijn moeder, met woorden die duidelijk op een afscheid wijzen. Een droevig verwijt aan de kerk die haar kinderen aan hun lot schijnt over te laten. En hier volgt de tekst. O moeder, hoe komt het toch dat zoveel goede dingen je gegeven werden en je ze niet weet te behouden? Dat je kinderen draagt en ze niet als je eigen kinderen durft erkennen? Waarom beschik je niet over de gave om hun diensten te aanvaarden, nog het hart om je in hun liefde te verblijden? Waarom valt alles wat nobel is in hun streven en teder, of diep in hun vroomheid, jouw bloem en belofte, waarom valt het allemaal van je boezem en kan het zich in je armen niet thuis voelen? Wie heeft je zo gemerktekend met het lot dat je een schoot hebt die ontijdig bevalt en borsten die verdroogd zijn? Waarom ben je zo vervreemd van wat je eigen bloed is en bekijk je jouw kinderen met een zo vrede blik? Je eigen kleinen, vruchten van je schoot, die van je houden en bereid zouden zijn veel voor je te verduren. Je bekijkt ze met vrees, als waren ze onheilspellende voortekenen, of je keert je van hen af, als hadden ze je beledigd. Hoogstens kan men zeggen dat je ze verdraagt, als hadden ze enkel maar recht op je geduld, op je koelbloedigheid en waakzaamheid. Je wil van hen afgeraken, op de voor jou gemakkelijkste manier. Je laat ze de hele dag werkloos staan, en het is op die voorwaarde dat je ze duldt. Of je smeekt hen daarheen te gaan waar ze hartelijker welkom zullen zijn. Of je verkoopt ze voor een spotprijs aan een vreemdeling die voorbij komt. Wat wil je uiteindelijk toch bereiken? En jullie, mijn broeders, jullie liefhebbende, tedere harten, dierbare vrienden, wellicht kennen jullie iemand die zich gelukkig heeft geacht jullie met zijn woord of met zijn pen enigermate te mogen helpen om het goede te doen. Iemand die jullie ooit gezegd heeft wat je over jezelf reeds wist of nog niet wist. Iemand die in jullie hart jullie noden heeft gelezen of wat jullie voelden en jullie daardoor moed heeft gegeven. Iemand die jullie heeft laten aanvoelen dat er een leven is dat het alledaagse te boven gaat en een stralender wereld dan de wereld die je ziet. Iemand die jullie heeft aangemoedigd of ingetoomd. Iemand die een weg heeft gebaand voor de zoekenden of vrede heeft geschonken aan de geslagenen. Iemand die, door wat hij heeft gezegd of gedaan, jullie belangstelling heeft gewekt of sympathie voor hem deed koesteren. Indien jullie zo iemand kennen, wil hem dan gedenken in de tijd die komt, ook als jullie hem niet meer horen. En bid voor hem, opdat hij in alles Gods wil mag ontdekken en altijd bereid zijn die wil ook te volbrengen. Tekst nummer 10. De verscheurdheid. 24 november 1844. Newman aan zijn zus Jemina. Naast de pijn die ik ervaar, omdat ik sommige geesten in verwarring breng, voel ik natuurlijk ook pijnlijk aan dat mijn goede naam in de ogen van mijn vrienden en van degenen die het goed met mij menen, een deuk heeft gekregen. Maar ik kan hen niet zeggen hoezeer ik dat aanvoel. Ik geef aanleiding tot onbehagen, verbazing, schrik, uitzichtloosheid, afkeer, scepticisme. Ik ben oorzaak van uiteenlopende opinies en van tweespalt in sommige families. Dat alles maakt mijn hart ziek. Ik kan niet zien dat ik om enig ander motief handel dan het gevoelen van een onbepaald risico dat mijn ziel loopt als ik blijf waar ik ben. Sinds 3 volle jaren heeft zich in mijn geest de klare overtuiging vastgezet dat christendom en rooms-katholicisme fundamenteel identiek zijn. Het is meer dan 5 jaren geleden dat die overtuiging voor het eerst in mij is opgekomen. Ik heb ze toen bestreden en er mij boven gezet. Al wat ik voel en wens verzet zich, denk ik, tegen verandering. Niets is er dat mij naar elders trekt. Ik ben om zeggens nooit naar een katholieke dienst geweest en zelfs in het buitenland heb ik geen rooms-katholieken gekend. Ik heb geen sympathie voor hen als partij. Alles geef ik op. Ik ben er mij niet van bewust dat het enige wrevel, afkeer of iets dergelijks zou kunnen zijn die mij van mijn huidige standpunt doet afwijken. Wel in tegendeel. Ik heb de indruk dat ik mijn eigenste ik weggooi. Voorlopig is het zeker mijn bedoeling niet in de nabije toekomst enige verdere beslissing te nemen, tenzij zich iets onvoorziens zou voordoen. Ik kan er mij evenwel niet van weerhouden te denken dat dit op een bepaalde dag ooit zal gebeuren, al lijkt het mij even onwaarschijnlijk als een benoeming tot deken van Chichester of tot bisschop van Durham. Voor zover ik er mij rekenschap kan van geven, bevind ik mij in een geestesgesteltenis die de theologen indifferentia noemen, want ik aanzie het als mijn plicht mij aan niets vast te spijkeren, maar alles wat de voorzienigheid mij brengt te aanvaarden. Hoe zou ik, op mijn leeftijd en na alles wat ik reeds ervaren heb, ook maar aan iets kunnen gehecht zijn? Waarlijk, ik geloof niet dat ik zo ben. Wat mij hier houdt, is enkel het verlangen om met alle mogelijke middelen na te gaan of ik niet het slachtoffer ben van een illusie. Tekst nummer 11. Behoud en evolutie. 1845. Wijzend op het feit dat bij elke evolutie een element behouden blijft dat reeds aanwezig was, wijst Newman erop dat dit ook geldt voor een bekeringsproces. En hier volgt de tekst. In elke authentieke evolutie blijven de ontwikkelingen die haar voorafgingen behouden. Die nieuwe ontwikkeling is immers niets anders dan de som van de voorbije, met iets nieuws dat erbij komt. Er wordt iets toegevoegd dat licht brengt in wat nog duister was, iets dat het geheel van de vroegere ideeën niet afzwakt, maar sterkte geeft. Dat is juist het typische, waardoor evolutie zich onderscheidt van verbastering. Een geleidelijke overgang bijvoorbeeld van een onware naar een ware godsdienst is inderdaad heel sterk gekenmerkt door een ononderbroken evolutie of geestesontwikkeling. Zelfs wanneer de twee godsdiensten, de godsdienst die men verlaat en de godsdienst waarheen men evolueert, elkaar tegengesteld zijn. Welnu, let erop hoe zo'n verandering niet een vernietiging teweegbrengt, maar door toevoeging en groei tot stand komt. De ware godsdienst is het hoogtepunt en de volkomenheid van de onvoltooide godsdiensten. Zij bundelt in zich al het goede en ware dat afzonderlijk in de andere godsdiensten aangetroffen wordt. Zo is ook het katholiek geloof voor een goed deel de verbinding van losse waarheden die de andere godsdiensten onder elkaar hebben verdeeld. Juist in dat verdelen ligt hun dwaling. Wat volgt daaruit? Veronderstel een godsdienstige geest die opgevoed is in heidendom of ketterij, daar oprecht aanhankelijk aan is en naar het licht van de waarheid wordt geleid. De overgang van dwaling naar waarheid brengt niet mee dat hij hoeft te verliezen wat hij bezit, maar dat hij verwerft wat hij nog niet had. Het zal niet een uitkleden zijn, maar het aantrekken van een tweede kleed, zodat sterfelijkheid opgenomen wordt in leven. Hetzelfde geloofsprincipe dat hem eerst aan de dwaling hechtte, zal hem nu aan de waarheid hechten. Het deel van de oorspronkelijke leer dat verworpen moet worden als volstrekt vals, hoeft niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks verwijderd, namelijk door het aanvaarden zelf van de tegenovergestelde waarheid. Een ware bekering is steeds positief, niet negatief. Tekst nummer 12. De kerk doorheen de eeuwen, 1845. Na gesproken te hebben over de blijvende kracht van de kerk als een kenmerk dat toelaat de authentieke evolutie te onderscheiden van een verbastering, werpt Newman een blik op de evolutie van het christendom doorheen de eeuwen. Nu volgt de tekst. In de loop van de eeuwen heeft het katholicisme zeer zware beproevingen moeten doorworstelen. Het heeft, zowel uiterlijk als innerlijk, onverwachte en ontredderende veranderingen moeten ondergaan. Er was ook de onophoudelijke geestesactiviteit en de intellectuele begaafdheid van zijn voorstanders, het enthousiasme dat het wist te wekken, maar ook de hevigheid van de controverse onder de geleerden, de onstuimigheid van de aanvallen waar het moest aan weerstaan, de steeds groeiende ontwikkeling van de geloofswaarheden. Wanneer wij dit alles in rekening nemen, is het niet te begrijpen dat het katholicisme niet gebroken en vernietigd zou zijn als het niet meer was dan een scheefgroei van het christendom. Maar als er één levende godsdienst of filosofie in de wereld is, dan is het wel het katholicisme. Het is krachtig, dynamisch, overtuigend, vooruitstrevend. Viris acquirit eundo. Het groeit, maar slechts geleidelijk aan. Het verspreidt zich zonder aan krachten in te boeten. Het vertakt zich steeds verder, maar toch blijft het steeds zichzelf gelijk. Er zijn verbasteringen die sluimeren en latent aanwezig zijn. Men noemt ze verval. Dit is echter niet het geval met het katholicisme. Het sluimert niet en is ook niet stationair. Indien de lange ontwikkeling een verbastering inhield, dan zou het een zo buitengewoon, onverklaarbaar en buitennatuurlijk voorbeeld zijn van volgehouden dwaling, dat het bijna een mirakel zou zijn en dat het zou mogen wedijveren met die manifestaties van de goddelijke macht die de evidente basis van het christendom zijn. Soms zien wij met verwondering en ontzag welk een hoge graad van lijden en ontreddering het menselijk lichaam dragen kan, zonder te bezwijken. Ten slotte echter komt toch het einde. Koorts brengt een toestand van crisis teweeg. Er is een gunstige of noodlottige afloop. Maar die duizendjarige verbastering, als er van een verbastering sprake kan zijn, is steeds de dood nabijgekomen, zonder haar evenwel ooit te bereiken. Door de buitensporigheid van de verbastering werd het christendom niet zwakker, maar sterker. Tekst 13. De goddelijke zending van de kerk, 1845. De kerk heeft vele duistere perioden gekend. Soms scheen haar lot bezegeld. Zij is die crisistijden evenwel steeds te boven gekomen en kreeg er een duidelijker inzicht in haar goddelijke zending door. Hier volgt de tekst. Het is waar. Er zijn perioden geweest waar de kerk, door uiterlijke of innerlijke oorzaken, geworpen werd in wat een staat van deliquium scheen. Maar haar verbazende heropstanding, op het ogenblik zelf dat de wereld over haar triomfeerde, is een bewijs te meer van de afwezigheid van verwording in de leer en de cultus zoals die thans bestaan. Indien de verwording een begin van ontreddering is, dan is een plotse en volledige terugkeer tot de oorspronkelijke kracht na een periode van verzwakking nog ondenkbaarder dan een verwording die blijft duren. Welnu, dit is het geval met de heropstanding waarover ik het heb. Na een geweldige krachtinspanning is men uitgeput en valt men in slaap. Bij het ontwaken is men weer de oude. Een tijdelijke onderbreking van de activiteit knapt op. Dit is het geval geweest met de krachtgevende slaap van de kerk en staakt als het ware haar functie. Maar dan richt zij zich weer op en is eens te meer zichzelf. Alles is weer terecht en gereed om in actie te treden. De leer is wat zij oorspronkelijk was, als ook haar omgangsvormen, haar prioriteit, haar principes en haar politiek. Er kunnen veranderingen zijn, maar het zijn aanpassingen die consolideren. Alles is duidelijk en wel bepaald en in zover identiek met wat de kerk altijd was, dat een discussie niet mogelijk is. Het is in feite een van de meest verspreide opwerpingen tegen de katholieke kerk op onze dagen, dat zij onverbeterlijk is. Als wij naar de heilige Athanasius of naar de heilige Leo willen luisteren, zal zij ook nooit willen veranderen. Tekst 14. Newman onderbrak het schrijven van zijn boek. Een verdere bezinning was niet nodig. Zijn besluit was genomen. Hij voegde er enkel nog de volgende notitie aan toe. Dit waren dan de gedachten betreffende het gezegende visioen van vrede, van een man wiens lang volgehouden bede steeds was dat de allerbarmhartigste Heer het werk van zijn eigen handen niet zou misprijzen en het niet zou overlaten aan zijn lot. Zijn ogen waren immers nog schemerig, zijn boezem was beklemd, en in geloofszaken kon hij zich enkel beroepen op de rede. En nu, dierbare lezer, de tijd is beperkt, maar de eeuwigheid blijft duren. Leg niet opzij wat je hier hebt gevonden. Aanzie het niet als enkel maar een bijdrage tot de huidige polemiek. Neem niet onmiddellijk het besluit het te weerleggen en zie niet onmiddellijk uit naar de beste manier om dit te doen. Maak jezelf niet wijs dat het voortkomt uit ontgoocheling, uit afkeer, uit onrust of gekwetste gevoelens, uit overdreven gevoeligheid of enige andere zwakheid. Hul je niet in herinneringen aan voorbije jaren. Zeg niet dat waarheid is wat je wenst dat ze zou zijn, en maak van gekoesterde verlangens geen idool. De tijd is beperkt, maar de eeuwigheid blijft duren. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutari tuum. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.